Welkom bij deze podcast met als titel De Worsteling. In deze aflevering gaat Jan Stevens in gesprek met zijn jongste zoon Jelrik. De podcast raakt iets wat veel mensen herkennen. Zoeken naar richting. Twijfelen over keuzes. De druk voelen om het goed te doen, terwijl je eigenlijk niet weet wat dat is. Jelrik heeft die zoektocht zelf doorgemaakt. We spreken over wat hem daarin tegenhield, wat hem heeft geholpen, wat er nodig is om echt te ontdekken wat bij je past.
Nou, welkom in deze podcast waar ik in gesprek ben met Jelrik Stevens. Mijn naam is Jan Stevens, dus ja, er zit natuurlijk wat naamsverwantschap in. Het is mijn zoon. Jelrik is bijna 30, dacht ik.
Bijna.
Ja, en dat was ongeveer... Ik was 30 toen jij geboren werd, dus om wat indicatie te geven. Maar we gaan samen een podcast doen over de worsteling en zoektocht van jonge mensen. Dat is een onderwerp wat mij vanuit mijn werk ook heel erg boeit. Ik zie namelijk... Ik krijg steeds vaker jongere mensen in de coaching. Dat komt natuurlijk doordat ik zelf ouder word. Ik zie ook wel eens dat leidinggevenden daarmee... Vragen hebben ook wel van over hoe zit dat nou qua belevingswereld. Maar ik heb het natuurlijk ook gezien bij mijn eigen kinderen. Voor de goede orde, Jelrik is de jongste. Hij heeft nog een grote broer van 5 jaar ouder. En 2 zussen van 3 en 7 jaar ouder, zo ongeveer. Wat doe jij nu, Jelrik, voor de kost?
Ik schrijf voornamelijk blogs voor de kost. Dus ik zit eigenlijk in de marketing waar ik dan dus content maak voor klanten, voor ondernemers. Ja. Dat doe ik in combinatie met de loondienst bij mijn eigen zus.
Ja.
En als ZZP'er.
Ja. Want daar ligt al een kernstuk misschien. Hè?
Ja.
Ik heb 4 kinderen. Ik zeg wel eens, 3 zijn ondernemer en de 4e die biedt heel veel diensten aan die 3.
Ja.
Zo, en je doet voor jezelf ook nog een stukje, dat weet ik. Zo. Maar ik zie heel vaak jonge mensen om me heen die zoeken, die worstelen. Die op zoek zijn naar identiteit of wat moet ik nu met mijn leven. En met school, met verwachtingen die er zijn. Ik weet dat jij daar ook iets van herkent, hè? Zo. Maar dan ga ik even een heel eind terug. Volgens mij heb jij ooit de horecaopleiding gedaan.
Ja.
Toen waren wij ooit in gesprek samen over van wat wil je nu? Nou, je zei dat weet ik niet goed. En toen zei ik zoiets van, nou, als je het niet weet, moet je horeca gaan doen. Nou, waarom dan? Nou, 1, je leert er hard werken.
Ja.
2, je leert met allerlei mensen omgaan. Je leert ook nog iets verkopen. Nou, in ieder geval wat ik me goed herinner, je deed die horecaopleiding. En toen was er diploma-uitreiking en jij mocht ook nog een kleine toespraak doen.
Oh ja.
En wat je daar vertelde, dat was van, nou, ik heb hier 1 ding geleerd op de horecaopleiding. En dat is dat ik zeker weet dat ik niet in de horeca wil gaan werken. Dat vertelde jij toen aan de groep.
Ja.
Ja. Weet je dat nog?
Nee, dat weet ik niet zo goed meer eigenlijk.
Nee, hè?
Nee.
Nee. Maar je bent de horeca wel ingegaan, toch?
Ik ben uiteindelijk de horeca ingegaan. Goede 13 jaar ook.
Ja. In allerlei bedrijven toch ook?
Ja, zeker. Dus ik ben begonnen als afwasser. En dat was eigenlijk ook de periode dat ik natuurlijk dacht, wat wil ik eigenlijk? En toen dacht ik, nou, ik werkte in de horeca. Dus dan gaan we ook horeca doen. Maar daarna ben ik inderdaad nog een paar keer naar het buitenland geweest. En het mooie vind ik dat ik veel ervaring heb in verschillende takken horeca. Dus van een lunchroom tot aan een strandbar op Curaçao tot aan een sporthotel, zeg maar, in Frankrijk. Daar doe je wel goede ervaringen in op, inderdaad.
Ja. Want zo op een dag kwam je bij mij, weet ik nog. En je zei, nou, ik heb ontslag genomen, ik ga naar Curaçao. Daar heb ik een baan in de horeca.
Ja.
Ja. Zo uit het niets bijna.
Zo uit het niets.
Voor mij dan, hè?
Ja.
Ja. Nou, en dan ben je best een poosje geweest, 1/2 jaar? Of?
Ja, ben ik 6 maanden geweest in totaal.
Ja.
Dat is een jaar nadat ik klaar was met de opleiding.
Ja. En zo opeens stond je weer voor de deur van, hey, hier ben ik.
Ja.
Ja. Nou, en toen ben je weer in deze regio gaan werken.
Ja, toen ben ik toevallig even uit de horeca gegaan. Waar ik dus toen ook voor mijn zus Geri ging werken. En toen kwam ik er alweer snel achter dat het op dat moment ook niet was. En dat ik eigenlijk alweer behoefte had om te gaan ontdekken en op avontuur te gaan. Dus toen ben ik naar Frankrijk gegaan.
Frankrijk? Je dacht, ja, een keer een ander land?
Ja, makkelijke taal.
Nou, andere omgeving.
Andere omgeving.
Ja.
Omgeving die wel heel erg bij me past.
Ja.
In de natuur en in de bergen.
Ja. En hoe lang zat je daar dan ongeveer?
Ja, daar heb ik ongeveer een jaar gezeten. En toen ben ik dus weer teruggegaan naar Nederland.
Ja.
Weer naar het bedrijf waar ik werkte.
Ja.
Voordat ik naar Curaçao ging. Nou, daar heb ik natuurlijk 3 jaar gewerkt ongeveer. En toen kwam natuurlijk alles rondom corona.
Oh ja.
Dus toen was het allemaal niet zo heel aantrekkelijk om een andere baan te zoeken of iets anders te gaan doen.
Ja. De horeca zat op slot.
De horeca zat op slot, ja.
Ja. En toen ben je nog weer ergens naartoe gegaan?
Ja, toen ben ik inderdaad nog naar Spanje gegaan, heb ik nog gezeten.
Ja.
Ongeveer 3 maanden. Dat was goed voor mijn ontwikkeling, maar de plek was niet mijn plek.
Nee.
En toen ben ik nog 2 maanden naar Spanje, nog naar Oostenrijk gegaan.
Ja.
Dat was wel iets meer mijn plek. Dan zat ik weer in de bergen.
Ja.
En ja, na die 2 maanden ben ik dus weer naar Nederland gegaan. Weer terug naar waar ik vandaan kom. Hoogveen. En daar heb ik toen weer in de horeca gewerkt. Dus je ziet wel dat ik telkens weer terugging naar de horeca.
Ja.
Op het moment dat ik weer in Nederland was.
Ja. Dus die uitspraak tijdens die diploma-uitreiking. Dat je de horeca niet zou doen, dat is niet helemaal uitgekomen.
Nee, die is niet helemaal uitgekomen.
Nee.
Na 13 jaar is die wel uitgekomen.
Ja, uiteindelijk wel.
Ja.
Ja. Maar die worsteling, wat is dat nou voor een worsteling? Wat is dat nou voor een zoektocht? Hoe omschrijf jij dat?
Ja, ik denk dat het vaak gaat over echt zoeken wat bij je past. Authentiek leven. Ik vind zelf het woordje autonomie heel belangrijk. En dat is iets wat ik 13 jaar geleden nog niet echt van bewust was, wat dat überhaupt betekende. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat dat wel heel vaak iets is waar jongeren heel erg naar zoeken. En het niet altijd vinden. En ik kan wel zeggen dat ik dat heb proberen te vinden. En uiteindelijk ook voor een heel groot deel heb gevonden op het moment dat ik mijn eigen pad ging en naar het buitenland ging. Om uiteindelijk ook te ontdekken dat dingen wel en niet bij me passen. Nou ja, volwassen worden doet natuurlijk ook veel.
Dat doet heel veel. Maar jij ging op reis en je ging naar het buitenland. Wat vond je daar dan?
Nou, ik denk de grootste les die ik daaruit heb gehaald. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn periode voor Curaçao, toen werkte ik in Nederland. En toen heb jij mij een nieuw woord geleerd en dat was een bore-out in plaats van een burn-out. En ik heb toen ervaren dat ik behoorlijk onder mijn kunnen leefde en heel patroonmatig. En wat ik toen heel erg heb geleerd is dat je gewoon verantwoordelijkheid moet nemen over de keuzes die je maakt in het buitenland. En ook verantwoordelijkheid moet nemen voor de keuze dat je überhaupt 6 maanden naar Curaçao gaat. En ja, dat is wel een spiegel. En daar word je wel verantwoordelijk en volwassen persoon van. Op het moment dat je dingen zelf moet gaan ondervinden.
Ja, dus het woord verantwoordelijkheid, dat was een belangrijk woord voor jou.
Dat was wel een belangrijk woord voor mij, ja.
Ja,
ja.
Dat heeft een ommezwaai gegeven.
Ja, plus het feit denk ik dat ik heel erg slecht ga op een omgeving en een manier van leven dat altijd hetzelfde is. Want ik denk altijd, er is meer.
Ja.
Er is altijd meer te ontdekken of meer van jezelf te ontdekken voornamelijk. En ik ben altijd heel nieuwsgierig dan naar, ja, wat is er dan allemaal? En dan is natuurlijk naar het buitenland gaan een fantastische manier om dat te ondervinden.
Ja. Maar dan gaan we nog even verder terug. Ik begon met de diploma-uitreiking van de horeca-opleiding. Maar ik zag pas nog een filmpje van jou, toen kwam je van de basisschool af.
Nou ja.
En Ja, dat was een toespraak van de meester, meester Schonewille, als ik me goed herinner.
Ja.
En hij zei, jij bent een denker.
Ja.
Nou, ik dacht, die kent jij Rick goed, want zo ken ik jou ook. Of daar hebben we verwantschap.
Ja.
Maar hij zei ook dat je toen al een internetsite had, een website. Wat is dat dan als je in groep 8 van de basisschool al een website hebt?
Ja, goede vraag. Ja. Een hobby.
Ja. Ik herinner mij ook nog dat een meester zei toen... Je hebt me heel goed geholpen met dat schoolbord. Dat digitale bord.
Ja.
Ja, hè? Daar had jij meer inzicht in dan ik.
Ja.
Ja. Had jij dan een andere belangstelling dan andere kinderen toen?
Nou, dat denk ik wel.
Ja.
Ik kan niet precies de vinger op leggen hoe of wat. Maar ik denk wel dat het zo is.
Ja.
Ze zeiden niet voor de grap dat ik zo dromerig was.
Dromerig, hè?
Wat een mooie plakkaat is natuurlijk.
Ja.
Waarvan ik dan altijd denk, ja, waarom zeg je dat nou eigenlijk? Volgens mij ga je dan voorbij aan wie ik echt daadwerkelijk ben.
Ja.
Alleen zeg je dat het dan niet helemaal past in de manier van lesgeven... dat ik dan dromerig ben.
Ja.
Terwijl ik echt dacht van ja, wat een onzin... of wat oninteressant wat er nu allemaal wordt verteld, zeg maar. Want ja. Ik zat met mijn gedachten ergens anders.
Ja.
Dus het zou goed kunnen, ja.
Ja, en dat heette dromer.
Ja.
Ja. Maar misschien had de meester een labelwriter gekocht. En ik dacht, ik print dus een label.
Ja.
Die doe ik jou op de rug. Dromer.
Dromer, ja.
Ja. Ja, maar hoeveel landen zijn er op de wereld ongeveer?
Ongeveer rond 190.
Ja, hè?
Ja, ja. Het zal iets meer zijn. Ja. 92 of zo.
Want dat is voor de luisteraars heel mooi om dat even te horen. Maar Jerik, die interesseert zich ook inderdaad voor hoeveel landen zijn er, wat voor landen zijn er. Soms weet je dingen, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Nou, we zouden even 20 minuten de tijd kunnen nemen om alle landen... op te noemen.
Om ze even bij langs te gaan.
Ja.
Ja. Nou, als dat in 20 minuten kan, dat is heel interessant.
Ik zal heel ver komen, denk ik.
Ja. Dus ik denk dat een meester op school dat misschien wel zou kunnen duiden als andere belangstelling dan gemiddeld.
Ja.
Ja, hè? Ja. Het lijkt een beetje, ik wou het woord dromerig bijna gebruiken.
Ja.
Filosofisch.
Ja.
Zo. Beschouwen kun je heel goed. Je kunt uren met je vader praten over ja, wat voor onderwerp ook. Over wat er in de geopolitiek gebeurt.
Nou, geopolitiek zeker, ja.
Ja.
Daar kan ik het met een goede vriend van mij, of mijn allerbeste vriend, kan ik het daar ook lang over hebben.
Ja, hè? Dat boeit jou.
Ja, dat boeit mij.
Maar de voetbalstadions, die ken je ook allemaal, meen ik.
Ja.
Ja. Hoeveel bezoekers erin kunnen, hoe groot ze zijn.
Ja, daar weet ik ook aardig wat van. Ja. Ja. En de wedstrijd van Feyenoord in 2015, ja. Weet ik me ook nog wat herinneren.
2015, wat was er toen?
Nou, Feyenoord-Ajax bijvoorbeeld.
Oh zo, ja. Ja, al die wedstrijden kan jij terughalen.
Ja, die kan ik allemaal terughalen.
Ja. En je weet ook, in de 88ste minuut scoorde die en die.
Ja.
Ja, en hij stond daar. Ja. Ja, dat weet ik dan weer niet.
Nee.
Nee. Dus... Misschien heb je wel andere belangstelling dan gemiddeld soms.
Ja.
Ja. Maakt dat ook, draagt dat ook iets in die zoektocht?
Nou, zeker. Want ik denk, als je het hebt over maatschappelijke verwachtingen... of je persoonlijke verwachtingen, dat is natuurlijk een enorm verschil. En je wilt graag meedoen aan maatschappelijke verwachtingen als je jong bent. Want daar word je immers op afgerekend op het moment... dat je in een groep terechtkomt.
Ja.
En dan is het natuurlijk een beetje eng om je eigen pad te volgen... of je eigen interesses of anders te zijn dan wat maatschappelijk verantwoord is.
Ja.
En ik denk dat dat wel bijdraagt aan de worsteling van een jongere.
Ja. Maar in jouw geval, als je een keer 17 bent, 18, dan ga je stappen. Ja. Dan ga je 's avonds uit... Dat hoort erbij, toch? En dan ga je heel veel drinken en zo, bier.
Ja.
Dan ga je de kroeg in. Maar jij zei altijd, ja... Ik weet nog, dat is ook een herinnering. Er was een keer een schoolfeest. En toen moest ik je ophalen. Volgens mij had je daar even te veel gedronken, weet ik nog.
Ja.
Maar dat is mijn verhaal niet. Het verhaal is dat je de volgende dag zei van, nou, dat is één keer en nooit weer.
Ja, ja. Dat is ook niet erg gelukt.
Nee, maar je was daar wel anders in dan...
Klopt.
Weer gemiddeld.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk over.
Ja, nou, en dat is wel grappig, want dat kan nog steeds vandaag de dag ook nog wel eens een vraagstuk zijn. Dat ik dan soms denk, ja, waarom doen we dit eigenlijk?
Ja.
En dan doe ik het toch omdat we het allemaal doen.
Ja.
En omdat, laten we ook eerlijk zijn, er ook ergens wel iets is waarom ik het leuk vind.
Ja.
Maar voornamelijk de vraag, waarom doen we het eigenlijk? En waarom zou ik hier eigenlijk in meegaan?
Ja.
Terwijl ik het helemaal niet wil.
Ja. Ja. Dus soms ben je wel eens doorgegaan, maar je voelt van binnen, dit klopt niet helemaal bij mij.
Ja, best wel vaak.
Ja. Ja, maar ook heel vaak niet.
Nou, ook heel vaak niet, ja.
Ja. Dat is dus een worsteling.
Ja.
Dat is een voorbeeld.
Klopt.
Willen voldoen aan de verwachtingen van wie dan ook. En eigenlijk ook weer niet.
Ja, en het verschil tussen autonoom zijn en soms wat minder autonoom. Of ja.
Ja.
Ik denk dat autonoom wel het goede woord is hierin.
Ja. Ja, maar dat moet je onderweg ook leren.
Zeker.
Ja. En je schiet nu mooi op naar de 30.
Ja.
Wordt het dan gemakkelijker om autonoom te zijn?
Ja, als je ouder wordt, wordt het wel makkelijker, ja.
Ja.
Ja, dan trek je je toch wat minder aan van de dingen toen je jong was. En ik denk gewoon, je wordt natuurlijk sowieso wat zelfverzekerder als je ouder wordt. En dat, je wordt zelfverzekerd door de ervaringen die je uiteindelijk opdoet natuurlijk.
Ja. En als je nou om je heen kijkt en je... Nou, je had collega's van jouw leeftijd, vrienden. Zie je daar die zoektocht ook? Hoe is dat nu, in deze tijd?
Ik denk dat die zoektocht er heel veel is. Ik denk ook helaas dat heel veel jongeren daar helemaal niet naar durven te kijken of daarover willen praten om dat überhaupt te veranderen. Maar ik zie wel zeker veel leeftijdsgenoten waarbij dit een vraagstuk is. En dat vind ik zelf heel interessant. Want dat is ook... Ik heb natuurlijk naast mijn marketingwerkzaamheden ook een platform waar ik me mee bezighoud. En waar ik uiteindelijk ook jonge mannen zo graag zou willen helpen. Waarbij het dus ook gaat over, wat we net ook zeiden, verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid pakken over dit soort zaken. En niet daarin verdwijnen. Dus niet meegaan in het maatschappelijke en daar nooit meer uitkomen, terwijl dat ten koste gaat van jezelf. Ik denk wel dat heel veel gebeurt, ja.
Ja. En zou dat nu erger zijn dan vroeger, denk jij? Dan in mijn generatie?
Ja, dat vraag ik mij af eigenlijk. Ik weet natuurlijk niet hoe het in jouw generatie was, maar hoe als jij dat hebt ervaren in ieder geval?
Ja, die tijd was anders, denk ik, omdat social media er niet was.
Ja.
Dus de wereld was sowieso een stuk kleiner.
Ja.
En je leefde waar je geboren en getogen bent. Ik denk de school, dat was je referentiekader.
Ja.
En het referentiekader nu is die ene die een miljoen heeft verdiend van 17 jaar. Die je op social media ziet. De influencers.
Nou ja, dat is ook zo. Ik denk ook dat tegenwoordig is inderdaad ook, er wordt ook veel verwacht van je. Want enerzijds mag je dus niet te veel alcohol drinken en eigenlijk niet roken en niet feesten, want daar vinden we wat van. Tegelijkertijd, als je elke dag om 5 uur opstaat en om 6 uur gaat hardlopen, daar vinden we dan eigenlijk ook wat van. Maar we vinden ook eigenlijk dat ook moet, naast het feit dat we moeten genieten. Vervolgens zie je op social media de 18-jarigen die in Dubai wonen en heel veel geld verdienen. Terwijl je dan zelf bewijs van ergens in de supermarkt staat. En dat je denkt, van, ja, waarom sta ik dan in de supermarkt en verdient deze jongen zoveel geld? En dat is natuurlijk zijn hele onrealistische verwachtingen die jij in die generatie waarschijnlijk minder hebt meegemaakt. Omdat daar de referentiekader natuurlijk was, de omgeving waar je gewoon woonde.
Ja.
En de vrienden die je had. En dat was het.
Dat was het. Hier woonde de bakker, daar woonde de slager en daar woonde de dokter.
Ja.
Dat was duidelijk.
Ja.
Ja. Nou, en Ja, daar ligt er ook nog aan waar je geboren bent, denk ik.
Ja.
Als je in Amsterdam woont, is dat wellicht nog weer anders dan wanneer je in een klein dorpje in Drenthe woont.
Zeker.
Ja, dus dat speelt ook een rol. Ja. Maar als je nou eens denkt, er zijn luisteraars naar deze podcast. Stel, er zit een 15-jarige bij. Wat zou je die adviseren?
Nou ja, dat is altijd heel makkelijker gezegd dan gedaan als je 15 bent. Maar doe vooral gewoon je ding. Ja. Als in, laat je gewoon echt niet gek maken door wat er van je verwacht wordt. Want dat is echt totaal niet het mooiste leven wat er bestaat, zeg maar. Daar geloof ik gewoon niet in. En uiteindelijk weet ik van mezelf dat ik er heel erg naar heb geluisterd. En nog steeds. Maar als ik erop terugkijk, had ik eens wat vaker nee willen zeggen tegen dingen die wel maatschappelijk verantwoord zijn. En ik denk dat je, als je 15 jaar bent, ja, ga alsjeblieft, ga mee in de dingen die je graag wil doen. En wees ook gewoon lekker anders als je iets anders wil doen, zeg maar.
Ja. Maar jonge mensen worstelen. Als ik nou eens even een heel andere kant op ga. We zien natuurlijk dat ook de suïcidecijfers heel erg stijgen onder jongeren.
Ja.
Voor ouders is dit ook vaak een worsteling.
Ja.
En die mensen die krijg ik in de coaching ook vaak. Ook wel eens dat men met de hand in het haar zit van wat moet ik nu?
Ja.
Zo. Jongeren die zich heel erg laten meenemen, bijvoorbeeld in deze tijd door oorlog. Zo. Daar ook heel bang van zijn.
Ja.
Zo. Maar die ouders die worstelen dan ook eigenlijk. Nou, herken je dat? Zie je dat ook om je heen?
Nou, ik kan het me wel voorstellen. Ik zie het niet in mijn directe omgeving.
Nee.
Maar ik weet niet, hoe heb jij dat? Zie jij daar gelijkenis in? Want jij bent uiteindelijk de ouder natuurlijk.
Ik ben de ouder?
Ja.
Nou, ik heb me ook wel eens zorgen gemaakt om jou.
Ja.
Dat je zo diep weg ging.
Ja, dat ben ik wel weg geweest, ja.
Heel ver. Ja, en dat herken ik ook uit mijn eigen leven.
Ja.
Dus misschien maak je je dan nog wel eerder zorgen.
Maar waar was je dan het meest bang voor?
Nou, ik ben...
Toen?
Ik heb wel eens momenten gehad dat ik dacht van, ziet hij het leven nog wel zitten?
Ja.
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 Ja, dat was wel een zorg.
Ja, snap ik.
Ja, en dan, dat moet je dan loslaten, staat in het boekje.
Ja.
Alleen dat woord moed, dat past dan niet helemaal. Want dat is bijna niet te doen voor vaders en moeders.
Nee.
Nee. Nee. En ik heb ook ouders in de coaching gehad waar het gebeurd is. Zo, dat hun zoon of dochter inderdaad suïcidaal was. Overleed aan suïcide.
Ja.
En dan zie je ook hoeveel enorme impact dat heeft. Zo. Dus ik denk, en daarom deze podcast ook om het maar schoon te zeggen.
Ja.
Ja. En daar luisteren vaders en moeders naar en misschien wel worstelaars. Ja. Ik was vroeger niet zo'n worstelaar, maar dan fysiek niet. Nee.
Nee.
Nee. Maar dat is een andere worsteling.
Ja.
Ja. Kijk, ik heb altijd de uitspraak, iedereen die geboren wordt, er zit niet een kaartje aan je been waarop staat wat je moet gaan doen. Nou. Nou, en dat geeft al worsteling, denk ik.
Ja.
Nou, dat moet je dus ontdekken.
Ja.
Maar goed, dat moesten wij ook vroeger. Dat is, alleen de tijd is anders.
Nou ja, het verschil is denk ik dat er nu ruimte is om te ontdekken.
Ja.
En vroeger moest je gewoon iets.
Ja. Ja.
Dat heeft beide zijn voordelen en nadelen.
Ja. Oké, heb jij nog een slot advies of tip of voor de worstelaars?
Ja, nou ik denk... Ik vind dat wel, het sluit gewoon mooi aan met wat ik graag wil in een ander bedrijf dat ik aan het opbouwen ben. Dat gaat, voor mij is het als 29-jarige dat ik wel echt tot de conclusie kom En dat is misschien geen hogere wiskunde, maar dat je inderdaad dus het woordje verantwoordelijkheid op je neemt. En dat je verantwoordelijk bent werkelijk voor alles wat je doet in het leven. En ik denk als je daar eenmaal controle of de leiding over kunt nemen, dus persoonlijk leiderschap op dat stuk. En of je nou 20 bent of 40 of 80, zeg maar. Ik denk dat dat gewoon ook erg goed aansluit op waar we het over hebben gehad. Ja. Maar dat dat ook maakt dat je dus je weg in het leven gaat vinden. En wat minder worstelt met wat er van je wordt verwacht en van alle mogelijkheden die er zijn. En ik denk dat het daar gaat over, als je verantwoordelijkheid pakt over jezelf, betekent het dat je in de spiegel kijkt. En ik denk dat daar altijd de antwoorden liggen ook. Over wat je wil en wat je niet wil. En waar je grenzen liggen. Dus ik denk dat het daar voornamelijk over gaat. Ja. In mijn ogen.
Ja. Nou, dat is een mooi slot. Dank je wel, Jari.
Ja, alsjeblieft.